Morgen. Hoe is het in Heerenveen? Zijn jullie een beetje happy? Als je leven met God hebt en je kent hem, dan zijn we toch happy? Dat wil niet zeggen dat de omstandigheden altijd even makkelijk zijn. Hè? Yes. Mooi. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik weet niet hoe vaak ik hier ben geweest. Een keer of 7, 8, 9, 10. Maakt ook niet uit. Volgens mij in het voorjaar zou ik ook een keer komen. Toen kwam er wat tussen. Dus toen ging het niet door. Maar het is weer fijn om in jullie midden te zijn. Om, nou wat ik zeg, ik had net met Gerrit al even over en de andere oudste van dienst. Er begint hier weer wat te ontstaan. Hè? Ik zie wat jongeren erbij. Ik zie wat nieuwe gezichten. Dus dat is heel fijn en goed om te zien. Ik was gisterenmiddag bij ons in Elburg, waar ik woon. Noordwest-Veluwe. Was ik bij een voetbalwedstrijd. Niet Heerenveen Ajax, maar... Of wat was het? Heerenveen Ajax of Ajax Heerenveen? Wat was het eigenlijk? Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval. Ik was bij ons in Elburg en er was een derby. He, twee dorpen tegen elkaar. Elburg is eigenlijk een klein stadje dan. En mijn zoon die voetbalt op dit moment. Die voetbalt in het eerst in de selectie. Dus daar ben ik heel trots op natuurlijk. He, als sportman. En... Nou, zo'n derby, ze spelen tweede klas, dus het stelt niet allemaal niet zo heel veel voor, maar goed. Uiteindelijk, ze denken dat ze allemaal heel wat zijn, hè. En dan, er was heel veel publiek, ik denk dat er wel een paar duizend man publiek, mensen aan de kant stonden. Het ligt natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan. Er zijn zelfs spelers uit Elburg, want Elburg is eigenlijk veel groter, die ook bij VSCO, dat is echt een heel klein gehuchtje, klein dorpje, die zelfs daar naartoe zijn gegaan. Dus er is, ja, er speelt er wel eventjes wat onderling, zou ik je vertellen. Nou goed, ik ging zoals gewoonlijk, ik ga meestal proberen bij mijn zoon te kijken. En die stond langs de kant. En wat er dan allemaal over je heen komt, wat je allemaal hoort, wat iedereen roept, wat iedereen zegt. Waar iedereen mee bezig is. Nou, ik verbaas me elke keer opnieuw. En ik dacht bij mezelf... He, want er wordt gescholden, er wordt gevloekt. En die kan niet voetballen, en die is een Mongool, en dat is een homo, en die is zus, en die scheidsrechter, en die moet rood. En... Het gaat continu door, het is niet even een zeg, want het is even een kwartier, even dat, ze wat, dat het wat stiller is. Het gaat maar door. En de beste stuurlui staan aan wal, nou het is ook werkelijk zo, ze weten het allemaal veel beter. Sommigen die zijn 250 kilo en die denken nou, dat ze beter zijn dan die speler van 65 kilo op het veld bijvoorbeeld. En dan sta je er en toen dacht ik van hoeveel mensen hier van die 2000 kennen Jezus. En ik stond daar, je hebt ook een tribune, maar ik stond aan de overkant tegen zo'n hek aan te leunen. En ik voelde in mijn omgeving... Ik begin steeds meer te merken dat licht en duisternis niet bij elkaar kan zijn. Ik stond gewoon maar als een mens, als een ziel. Ik hoop vol van de Heilige Geest. Ik stond daar en ik voelde dat mensen moeite hadden om bij me te staan, naast me te staan. Er kwam een groep aan, het waren wat jonge mensen. Ook ja, een beetje wel, ook wel in de 30, 40, maar ook echt wat jongeren erbij, van rond de 20. En... Ik stond daar en er stonden 3 of 4 plekken aan die kant. Er was echt ruimte. Daar konden ze zo inschikken. En ze stonden een beetje zo schuin achter mij wat te treuzelen en te doen. En op een gegeven moment, ik zeg, joh, jongens, jullie mogen wel naast me komen staan. Er is nog ruimte. Nee. En ze stonden zo een beetje zo op een half metertje achterstand. En waar ze vervolgens ook veel mee bezig waren. Ze waren eigenlijk helemaal niet zozeer met het spel aan zich. Voor een club waren ze daar. Maar... Ze zaten maar op een iPad of een iPhone en ze waren bezig. Wat doet Overjos? Wat doet die club? Wat doet die club? Oh, die staat ook achter en die zit er. Ik hoorde continu dat ze daarmee bezig waren. Dus ze waren nog niet zozeer met het spel bezig. Maar goed, de vraag die ik net stelde. Hoeveel mensen kennen Jezus die daar waren? En ik durf te zeggen dat het misschien een paar procent is. En als je zegt van, ja, hoe weet je dat nu? Nou, dat kan ik gewoon zien. En dat hoor ik. Mensen die vloeken, die tieren, die funzige taal hebben en noem maar op. En over drank, ze hebben het alleen maar over bier naar de kantine. Er moet bier gedronken worden. We gaan straks lekker bier drinken. Dat is wat ik maar hoor ook onder de jongeren. Dan denk van, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? En ik ben de laatste jaren, met name het laatste half jaar, vooral weer heel erg bezig. Ik krijg ook continu boekjes op mijn pad in één keer van opwekkingen vanuit het verleden. Waar mensen tot geloof kwamen, waar gebieden tot geloof kwamen. Nou, waar begon het allemaal mee? Met gebed, de intimiteit met God. En wat zie je dan waar een opwekking was? Daar was de tegenwoordigheid van God zo sterk, dat mensen op de grond langs de weg of van de kant van de weg lagen. En dat ze zonde begonnen te beleiden. Wat betekent dat? Ze begonnen te zien wie ze eigenlijk waren. En nu kom ik zelf uit de oud-gereformeerde hoek. Streng gereformeerd, zullen we maar zeggen. En er werd natuurlijk heel veel gesproken over zonde. Hè? Je gaat naar de hel. De hel en verdoemenis, dat werd gesproken. En daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Je kreeg er een aversie tegen. Maar het begint weer wat terug te komen. En niet zozeer dat we het zo moeten zien, zo zwart-wit en op die manier hoor. Wel vanuit de vrijheid, vanuit de geest. Maar een stuk zondebesef. Levensheiliging. Dat Gods geest steeds meer door ons heen kan gaan stralen. Dat wat er op dat voetbalveld gebeurde, waar ik stond, dat mensen misschien wel moeite hebben om naast je te staan, omdat ze in duisternis leven. Het is een spiegel, confrontatie. Nou goed, daar ben ik dus de laatste tijd veel mee bezig. En ik denk dat, wil Gods koninkrijk, Gods heerlijkheid weer komen, dan geloof ik dat er een honger moet komen in ons hart om hem te zoeken, gebed. En ik spreek veel in verschillende kerken in het hele land. En ik vraag heel vaak de laatste tijd, hoeveel mensen zijn er op de gebedsbijeenkomsten? En daar valt het ontzettend tegen. We willen graag zondag bij elkaar komen, het met elkaar vieren, een mooie boodschap horen, lekker zingen. Elkaar ontmoeten is ook helemaal niks mis mee. Maar het begint bij de ontmoeting met hem samen, op de knieën. En ik geloof dat God iets wakker aan het maken is in Nederland en wereldwijd, waar mensen weer op de knieën gaan. En weet je, waar wij gaan bidden, waar wij God gaan zoeken, en als zijn heerlijkheid gaat komen, zijn koninkrijk komt, zijn tegenwoordigheid komt, gaan mensen spontaan op de knieën. Er zijn namelijk verschillende zalvingen. Je hebt mensen die hebben een bediening, die zijn gezalfd door God. En dat kunnen genezingsbedieningen zijn, dat kan profetisch woord wezen, dat kan van alles wezen. Dat is allemaal bijbels. En moeten we vooral ook mee doorgaan. Maar, als je die opwekkingsboeken leest, waar mensen op de knieën gingen, hem gingen zoeken, en een bewogen hart kregen voor het verlorene, voor je buurman, voor je buurvrouw, voor je broer of zus die Jezus niet kent, waar een hart werd geraakt, bewogenheid, daar gaat God antwoord op komen. En dan komt zijn tegenwoordigheid, dan is dat een hele andere zalving. Tegenwoordig als predikers, of het om een genezingsbediening is, of wat het ook is, dan heb je zo snel weer, die prediker wordt bijna aanbeden. Het gaat om zijn bediening. Waar is de eer naar God? Waar is de eer naar Jezus? Bij die opwekking kan ik je vertellen, men kon er niet onderuit. Of men kon God alleen maar danken en loven en prijzen. Omdat er geen mens, in principe, ja, het gebed, maar er kwam geen mens in bediening aan te pas. En daar verlang ik naar. Ik verlang ernaar dat wij minder worden en dat hij groter wordt. Dat mensen hem weer gaan zien en ontdekken. Nou, dat was een inleiding, had ik nog niet van tevoren bedacht. Goed, even een korte update van onze gezinssituatie. We hebben 3 kinderen, de oudste die voetbalt dus, wat ik net zei, Tom. Die is op dit moment, waarom deel je dit? Die is op dit moment kapper. Hij is een jaar bij een uitzendbureau gewerkt. En hij werkt in een christelijke kapperszaak, waar ze alleen maar christelijke muziek draaien. En daar vinden de mooiste gesprekken plaats. Van mensen die niks met God hebben. Mensen die daar toch komen en een gesprek krijgen. Er is vaak een opening. Dus daar werkt onze zoon Tom. En hij voetbalt dus lekker. Is met de jeugdwerk bezig. Fantastische mooie dingen. Komt veel jeugd bij ons in de buurt echt tot geloof. Onze dochter Roos, dat is de tweede. Die hebben we net afgelopen dinsdag op het vliegtuig gezet naar Zuid-Afrika. Die gaat 2 jaar een bijbelschool doen. Ze heeft het eerste half jaar erop zitten. En ze kwam weer terug. En ze zei, pap, ik geloof dat ik weer terug moet. Nou, we hebben eventjes gezegd, laten we er ook voor op bidden met elkaar. Hè? Want soms kun je zo in die flow ook weer gaan. En uiteindelijk, die is voor 2 jaar zit op de bijbelschool. Die gaat outreaches doen. Die gaat nog meer van Gods woord ontdekken en van zichzelf. En onze jongste, die is op dit moment 10 dagen bij bidden en vasten bij Herman Boon. Nou, hoe wil je het hebben als vader en moeder? Dus ik durf ook te zeggen, ik ben enorm dankbaar en gezegend. Maar ik wil wel 1 ding zeggen, dat komt niet meer zo. Het heeft wel heel erg te maken met welke keuzes wij maken. En ik zou je ook 1 ding vertellen, die keuzes zijn niet altijd makkelijk. Want die zijn vaak zo anders dan de keuzes die de wereld maakt. En durven wij andere keuzes te maken? Durven wij eerlijk naar onszelf te zijn? Durven wij gehoorzaam te zijn aan Gods woord? Aan hetgene wat Hij ons ingeeft? En dat is niet makkelijk. Ik zeg het nogmaals. Wat hebben wij veel over ons heen gekregen? Afgelopen 10, 15 jaar. Maar weet je, ik begin langzaam maar zeker steeds meer de vrucht te zien. Van gehoorzaamheid. In het begin zie je vaak nog niet meteen de vrucht. Soms duurt dat jaren. En dan komt die vrucht pas naar voren. Dus ik wil jullie bemoedigen. Wees gehoorzaam. Durf keuzes te maken op grond van Gods woord. Goed, nu gaan we verder. Ik heb een mooie preek voor jullie. Een verkondiging, hoop ik. Een hele bekende. Maar ik hoop jullie iets te laten zien. En mee te nemen. Ook te zien van wat er in jullie hart leeft. Aan de hand van Psalm 51. Een hele bekende. En ik weet niet of we hem op het scherm hebben kunnen krijgen. Kijk eens, het is hem nog gelukt ook. Dat is heel mooi. Heb je ook de herziende statenvertaling? Nee, welke is dit? NBG, oké. We gaan even beginnen bij vers 1. Voor degene die de Bijbel mee heeft, kan uiteraard ook meelezen. Ik heb de herziende statenvertaling, dit is de NBG. Er staat nagenoeg hetzelfde in. Voor de koorleider een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was gekomen. Nou, volgens mij kent iedereen dat verhaal wel van David. Hè, en dat hij gemeenschap kreeg met Bathseba. Dat is zo'n bekend verhaal. En daar staat opgetekend in 2 Samuel 11 en 12. Dus 2 Samuel 11 en 12 staat die hele geschiedenis opgetekend. Je mag hem laten staan, want ik ga er straks mee verder. Ik wil eerst jullie even meenemen in dit verhaal. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? He, David die was de 8e van het gezin. En Samuel die moet dan naar zijn vader toe. Want ze zoeken een nieuwe koning. He, koning Saul die maakt er een potje van. David is op het veld. En uiteindelijk de eerste 7 worden geroepen. Zijn het niet. David komt daar. En David die wordt daar als koning gezalfd. Hij komt zo rechtstreeks uit het veld. Hij was de jongste. Was hij meteen koning op dat moment? Nee. Dat kwam allemaal pas later. Hij wordt gezalfd. En dan op een gegeven moment gaat hij naar zijn broers toe. Zijn broers die zijn in de frontlinies aan het vechten tegen de Filistijnen. En dan komt hij daar wat eten brengen. En dan zien die broers hem daar. En hij ziet wat er allemaal gebeurt. En dan is daar Goliath. Nou, de verhaal kennen jullie waarschijnlijk wel allemaal. Die grote reus die daar spot met God. Die spot met de Israëlieten. Die ze uitdaagt en ze tijd geeft om iemand te vinden die tegen hem wil strijden. En niemand durft. Saul die is scheidbenauwd. De broers van hem zijn allemaal benauwd. En ze durven niet. En dan komt daar die kleine David. Met de steen in de slinger. Nou, allemaal een mooi verhaal. Hij doodt daar, of Goliath daar, snijdt zijn hoofd af. He, die wordt meegenomen zelfs. En op een gegeven moment, in die periode ook, Saul, we weten dat, die is depressief. Heeft verkeerde geesten geraadpleegd. David speelt op de harp. En eigenlijk zie je zo gaandeweg dat hij steeds bekender En steeds meer, hoe zeg ik dat? Dat hij opgroeit en dat hij opbloeit en dat ze hem tot koning willen kronen. En dat gebeurde op een gegeven moment. En eigenlijk tot op dat moment, hij wordt tot koning gezalfd op een gegeven moment over verschillende gebieden in Israël. En dan zul je zeggen, successtory. Overwinning op overwinning. Hij zit op een gegeven moment in het paleis, heeft alles voor elkaar. Successtory. Alles gaat hem voor de wind. Hij doet wat God van hem vraagt. Er staat ook dat David, was hij? Een man naar Gods hart. Nou, ik kan me er wel iets bij indenken als je ziet wat hij er allemaal, hoe dit loopt, dat eerste gedeelte. Geweldig. Maar dan komt dat moment van Psalm 51, vers 1 en 2. Hij loopt daar op het dak van het paleis. En hij ziet daar in de verte, ziet hij daar een prachtige vrouw, Bathsheba. Die had zich net gereinigd, dus ze was ongesteld geweest. Ze was zich aan het reinigen daar. En ze is daar zich aan het baden. En David, die ziet dat daar. Nou, en er gebeurde wat bij hem, hè? Nou, ik ken dat wel, zal ik je vertellen. En hij ziet daar wat. Begeerte komt, of lust, of wat dan ook. Het oog. En dan roept hij Bathsheba bij zich. Hij stuurt een boord uit en Bathsheba komt bij hem. Bathsheba was de vrouw van Uria. Uria was degene die aan een van zijn meest belangrijke helden, zou je kunnen zeggen, in het front van het leger. Strategisch, sterk, hele goede vriendschap mee opgebouwd. Jaren opgebouwd. En zij is de vrouw van die Uria. En Bathsheba komt bij hem, ze slapen bij elkaar en ze is zwanger. En toen begon het. Toen begon het spel. Toen begon het spel. Dus hij hoort dat ze zwanger was. En toen begon er denk ik iets in zijn gedachten van, hoe ga ik dit verdoezelen? Hoe ga ik dit proberen te verbloemen, dat ik niet de schuld krijg, dat niet aan het licht komt wat hier gebeurt? Nou, ik zou je vertellen, je kan in zonde leven, in duisternis, zelfs als christen, maar vroeg of laat komt alles aan het licht. Reken er maar op. Ook al denk je dat je het zelf in de handen hebt, dan kan God daar zomaar een stokje voor steken. Of mensen inzetten, zodat hetgene aan het licht komt. En David, die denkt van, hoe ga ik dit doen? Dus hij moet op een gegeven moment, hij roept Uria bij zich. En hij denkt van, ja, als Uria nu snel bij Bathsheba gaat liggen, en ze hebben gemeenschap, of ze is in ieder geval thuis, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat het kind van hun is en niet van ons. Nou, maar Uria, die was zo trouw aan David. Als je dit kijkt, wat een contrast. Dus het was ook nog niet iemand die David haatte, iemand die David heel veel kwaad aan deed. Nee, het was juist een van zijn meest belangrijke mensen die hem gehoorzaamde. En hij gaat heel ver, David die gaat heel ver. En Uria die heeft dus geen gemeenschap, want die blijft in het leger slapen bij de mensen. En uiteindelijk dan komt David, die zegt van, hij moet maar bij me komen. En zij voert hem dronken, zodat hij maar ging slapen bij Bathsheba. En uiteindelijk, dat doet hij ook niet. En hij denkt van, hij raakt wanhopig, we zien hier wat gebeuren. En hij denkt van, ik moet hem. Met Joab was ook een van de belangrijkste helden in het leger. Hij zegt van, je moet Uria aan het front zetten bij het leger, zodat ze hem uiteindelijk zullen doden. En dat gebeurt daar. Hij is aan het front van het leger en uiteindelijk sterft Uria daar. En dat bericht komt tot David, hij hoort dat. En dan zegt hij eigenlijk min of meer van, ja, zo kan het soms gaan, hè. Ja, als je op de verkeerde plek bent, de een die sterft en de ander sterft niet. Ik denk wel eens, wat zou er allemaal in het hoofd van David omgegaan zijn? Ongelooflijk. En dan komt Nathan de profeet. He, er is rouw, Bathsheba, die hoort dat haar man is overleden, dus er is rouw. En op een gegeven moment het kind wordt geboren. En dan komt in hoofdstuk 12, 2 Samuel 12, komt Nathan de profeet. En daar gaat het hier over. Voor de koorrijder, een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. Nathan die komt bij hem en die zegt, er waren twee mannen die woonde in een stad, een rijke en een arme. En de rijke die had heel veel runderen, die had heel veel vermogen. En die arme, die had eigenlijk niks. Hij had alleen maar een klein lammetje, een ooilam staat daar. En die werd in zijn huis opgegroeid. Die had mee met het brood als het ware. Die was helemaal aan huis. En die rijke, die had alles. En dan komt er een reiziger, die is onderweg daar. Een reiziger die is onderweg. En die wordt uitgenodigd bij die rijke man. En dan denkt die rijke man, ja. Hij was zo gierig. Oh, wat was die gierig. Hij wilde zelfs niets geven. Hij was bereid om zo ver te gaan dat die arme man met het ooilam, waar hij helemaal van verknocht was, om zelfs dat ooilam, dat lammetje te nemen om te slachten, om te eten. En Nathan legt dat verhaal uit. En David, die wordt woest. Hij zegt, vreselijk wat die man heeft gedaan, die rijke man. Die man die moet sterven. En ik weet allemaal niet precies meer wat hij uitspreekt, maar in ieder geval, hij is woest op die man. En dan zegt Nathan daar tegen hem, die rijke man, dat ben jezelf. Wat een confrontatie. Hij probeert alles te verbloemen, te verdoezelen. En dan komt die profeet Nathan, die door dat verhaal in laat zien wie hij is. En de ogen die gaan hem open. En Nathan die zegt ook, het kind zal sterven. En David, hij heeft op dat moment door wat er gebeurt. De ogen gaan hem open. Hij gaat bidden en vasten. Hij denkt, stel je voor dat ik God nog zo kan zoeken, dat God hier nou het tij nog keert, dat het kind in leven blijft. En hij gaat bidden en vasten, 7 dagen lang. Maar uiteindelijk sterft daar het kind. En dan gaat eigenlijk, de psalm gaat daar over. Hij stopt ook, nadat het kind is overleden, stopt hij met bidden en vasten. Hij weet dat hij het kind niet terugkrijgt. Maar dat moment van bidden en vasten, dat moment van Nathan, die confrontatie. Nadat hij alles verdoezeld had, gelogen had, bedrogen. Hij had bloed aan zijn handen. Zijn beste vriend. Zijn beste machthebber in de strijd. Een van zijn officieren moest sterven. En dan gaat die psalm verder. En dan zegt hij daar naar God toe. Dus hij schreeuwt er als het ware uit. Wees mij genadig, o God. Naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mijn geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van zonden, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Kan die zorgen? Ik ga verder, ik lees even deze. Tegen u, vers 6, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. En dan zegt hij daar iets heel opmerkelijks. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ieder mens die hier zit, is in ongerechtigheid geboren. We zijn in zonde ontvangen. Ja, dat klinkt zo van, ja, mama. Ja, het is gewoon zo, mensen. Als ik kijk naar een hele kleine baby, hè. En die zijn afgelopen jaar een paar geboren bij ons in de familie. Een paar weken geleden nog weer een kleintje. Een klein neefje. De waarheid moet je de kinderen leren. Maar liegen hoef je ze niet te leren. Als ze zo klein zijn, hè. Als ze dan een half jaar zijn of een jaar, dan kunnen ze op een gegeven moment al een beetje intimiderend en manipulerend kunnen ze met de ouders bezig zijn en met andere kleine kinderen. En het liegen zit er gewoon in. Ze liegen van nature. Dus dit woord, het klopt ook echt. Hè? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Dat gebeurde dus ook bij David. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Dat gebeurt van binnen. Waarheid zit binnenin. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. En dan komt vers 9. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mijn vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn overtredingen uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Vers 9. Ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Ontzondig mij met hyssop. Ik dacht van, ontzondig mij met hyssop. Ik was hier niet bezig. Ik denk, wat was dat? Wat was dat hyssop nu? Wat betekent dat eigenlijk? Waar heb ik dat vaker gelezen? Nou, 2 weken geleden hadden wij bij ons een schoonmaakactie, een autowasdagactie voor mijn dochter Roos. Omdat ze naar Afrika ging. Dus had geld nodig. Er zijn totaal 56 auto's geweest. Dus we hebben met 4 man de hele dag zitten wassen, poetsen, soppen. Het heeft uiteindelijk €850 weer ze opgehaald. Dus hartstikke mooi. Ze kon haar reis weer betalen en noem maar op, God voorzag. Maar ik was daar eigenlijk bezig, toen ook al in die tijd, met de preek over Psalm 51. En ik moest denken aan sop. Hyssop. Ja, je kan ook met de auto, die kun je ook soppen. Weet je wat het bijzonder is met het soppen? Dan maak je die auto's schoon, staan die mensen eromheen te kijken en dan ben je zo mooi bezig. Nou, onze jongste dochter die was heel ruimhartig met schoonmaken, die deed zo. Zo zeg maar, dus die was niet heel erg nauwkeurig. Dus we moesten heel veel nadoen. Maar we hadden de buitenkant mooi schoon. Totdat ik in een paar auto's binnenkwam. Punt 1. Sommigen die stonken naar rook. Het zat in de bekleding. Ik heb kauwgom gezien. Ik heb olievlekken gezien in de bekleding. Ik heb van allerlei troep gezien in die auto. Van allerlei troep aan die binnenkant. Sommige auto's die moest ik doorrijden, want we hadden een soort wasstraat gemaakt. Deed ik de auto aan en dan hoorde ik welke muziek men draaide. Toen hoorde ik ook welke muziek christenen draaiden. Daar schrok ik wel even van, moet ik zeggen. Wat sommigen op hadden staan van muziek. Of van rotzooi. En uiteindelijk, ik dacht van, buitenkant schoon. Dan heb je die auto mooi schoon, rij je weer weg. Lijkt allemaal prachtig. Maar hoe zit het met die binnenkant? Hoe zit het met die binnenkant? Die reiniging van binnenuit. Ontzondig mij met hyssop van binnenuit. Maak mijn verborgenheden, mijn duisternis bekend door God, zegt David. Laat het zien, mijn binnenste. Wie ben ik werkelijk? Ik denk dat tafereel wat met Bathsheba daar, wat er zich toen heeft afgespeeld. Ik denk wel eens bij mezelf, zou die dan niet geweten hebben wat hij eigenlijk deed? Zou zijn geweten zo afgestompt zijn dat hij eigenlijk de dieptes van die zondes niet meer door had? Nou, ik kan je vertellen, zo kan het werken. Zo kan het werken. In mijn leven was dat ook zo. Duisternis op duisternis, leugens op leugens, zodat je op een gegeven moment niet meer weet wat de waarheid is. Je gaat het bijna nog goed praten ook. Ik denk dat David, hij wilde dit goed praten. Het ging, zijn eer, hij was natuurlijk de koning. Wat zou dit met hem doen? Zijn status, zijn positie. Stel je toch eens dat de dingen die van binnen in ons leven aan het daglicht komen. Stel je eens voor dat het hier op de biemer komt te verschijnen. Ja. Dat zou wat wezen. Misschien komen wat dingen tegen dat we dachten, hè, die? Weet je waar ik ook achter ben gekomen? Vooraanstaande mensen, ook in de kerk, kunnen in diepe zonde leven. Die horen het voorbeeld te geven, maar het blijkbaar blijven het gewoon ook maar mensen, kunnen in diepe zonde leven. Ik heb de laatste 2 jaar zo ontzettend veel oudsten, voorgangers, noem maar op mijn pad gehad. Sommigen die bellen vanuit Zeeland hebben me opgebeld, had ik daar gesproken, had ik een getuigenis gegeven. En die zaten helemaal vast in de ras. En die stonden elke zondag stonden ze te preken. Terwijl ze in diepe duisternis leven. Dat ze gewoon relaties ernaast hadden. David, wat zou er in zijn hoofd omgegaan zijn? Maar in ieder geval, Hij krijgt berouw. En ik zeg altijd, berouw is wat anders dan spijt. Hij krijgt berouw. Hij deed hem van binnen pijn. Hij wist in één keer wie hij was. En wie God was, hoe God naar hem keek. En God had ook gezegd, het zal aan het licht komen. Het zou aan het licht komen wat David had gedaan. Wow, vreselijk. Hyssop. Ik ging het opzoeken. En sommigen kennen dit misschien al wel. Wat is nou hyssop? Ik dacht, waar vind ik dat? De eerste keer dat het voorkomt, hyssop, is in Exodus 12 vers 13. Dat was op het moment dat de Israëlieten bloed aan de deurposten moeten strijken om uiteindelijk uit die slavernij te komen. Dat waren planten die daar groeiden. Het was een plant en het waren planten, ja, ik zou zeggen, die hebben we hier niet, maar er zaten een soort kwasten zaten aan het uiteinde. Dat konden ze gebruiken als een kwast. En dat hield ook het vocht, hield het vast. Dus de Israëlieten moesten de lammetjes, die moesten ze slachten. Het vlekkeloos lam moest geslacht worden, er mocht niks aan kapot zijn. Dat werd in schalen gedaan. En dan werd dat hyssop, die plant met die stengel eraan, dat werd dan gesmeerd zo in die schaal met bloed. En dat hield blijkbaar dat bloed vast. En het werd dan aan de deurposten gestreken. Nou, waar stond dat hyssop, waar stond dat nu voor? Dat hyssop, dat stond voor genezing. Dat hyssop, dat stond voor zuivering, voor reiniging. Hyssop stond ook voor vergeving van zonden. Die drie aspecten zaten daar in ieder geval al in. Hyssop werd vaak gekookt. Werd gekookt dan. En we zien ook staan in Leviticus, Leviticus 14 en staat er twee keer zelfs in, dat het ene keer genezing bracht bij melaatsheid. Dus echt fysiek bracht er genezing in het Oude Testament. Ze werden daarmee aangeraakt met het hyssop. Of misschien moesten ze het wel drinken, ik weet niet precies hoe het ging. Maar men werd ervan genezen. Ook de pest die daar was, werd hyssop gebruikt tot genezing. Dus het had een genezende kracht in zich. Een reinigende kracht. En ook vergeving van zonde. Ik dacht van, oh, ik heb dat ergens gelezen in het Nieuwe Testament bij Jezus. Hè? Dus die plant, de hyssop, had een functie, genezing, reiniging en vergeving van zonde. Dan gaan we kijken in Matteüs 27. En we zien meerdere, in de evangeliën zien we dit stuk op verschillende manieren opgetekend. Jezus die wordt naar het kruis geleid op Golgotha. En dan staat daar dat hij zure wijn. Je ziet eigenlijk hele verschillen. In de evangelie zie je verschillende manieren. Op verschillende manieren wordt het uitgelegd. In Matteüs wordt uitgelegd dat daar zure wijn was. En er werd met een riet van hyssop. Dat was dus de stengel als het ware. En er staat dat er een spons was. En ik geloof dat die spons, dat die kwast was. Waar het in gedoopt werd. En Jezus werd dat naar zijn mond gebracht en hij moest dat drinken. Dat was eigenlijk nog voordat hij eigenlijk al aan het kruis hing. En wat doet Jezus? Het wordt hem naar de mond gebracht en hij draait zijn hoofd af. Hij draait zijn hoofd af. Blijkbaar was er nog niet de tijd dat hij dat moest drinken. Het offer was nog niet volledig gebracht wat hij moest brengen. Uiteindelijk zien we verder staan in Johannes 19... En misschien is het goed om erbij te vertellen. Die zure wijn, dat heet edik, is dat wat er in de grondtekst staat. Dat was met, er zat gal in. Gal, dus gal, de bitterheid van je, ja wat is het, van je darmen en van je nieren en weet ik dan wat. Die bitterheid, dat zat daar ook in. Dus het was niet te pruimen. Zure wijn met gal. En dan met hyssop, dat werd dan ook gebruikt. Heel bijzonder. In Johannes 19 zien we dan dat op een gegeven moment Jezus aan het kruis hangt. Het wordt duister. En dan staat daar dat ze hem weer die zure wijn met die hyssopstengel, dat ze hem die naar de mond brachten. En uiteindelijk drinkt hij daar die zure wijn met die gal. Hij drinkt dat. En dan zegt hij tegen God, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik heb nagedacht, ik dacht van, want hier kwam geen bloed aan te pas. Hier werden geen lammetjes geslacht. Maar het offer was hij zelf natuurlijk. Hij gaf zelf zijn bloed. Maar er kwam wel dat hyssop, kwam er ook aan te pas. Ik vind dat bijzonder. Die reinigende, genezende en die vergeving van zonden door zijn bloed, dat het weer bij elkaar komt. En uiteindelijk geeft hij deze geest, in uw handen beveel ik mijn geest, zegt hij daar. En hij moest het dus drinken. Als wij zien in de hof van Gethsemane, dan zegt Jezus dat 3 keer. Hè? Hij wil de wil van God doen. Hij moet de beker leeg drinken. De beker van toorn, de beker van zonde, de beker van oordeel moet hij drinken. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zegt hij daar. Maar ik lees eigenlijk nergens in de Bijbel dat hij daar fysiek een beker had. Dat hij die dronk. Ik weet niet, misschien dat jullie andere ideeën erover hebben, dat misschien anders. Maar ik heb daar niet, er is geen beker aanwezig fysiek waar hij dat dronk. Ik geloof dat drinken, dat vond plaats daar op het laatst. Helemaal op het eind. Toen het offer in zijn totaliteit werd vervuld. Hij kon hem ook nog niet, bij wijze van spreken, een half uur eerder kon hij dat niet drinken. Of voordat hij aan het kruis hing. Het offer was nog niet compleet. En toen dacht hij van oké, hij moest het drinken. Hè? Jezus is kapot geslagen aan de buitenkant. Doornenkroon op zijn hoofd. Hij heeft dat bloedens gezweet. Beangstig was hij. Heel veel bloed aan te pas gekomen. Fysiek op zijn lichaam. En dat zal ongetwijfeld ook heel veel met zijn binnenste gedaan hebben. Maar hier zien we ook dat hij dat moest drinken. Die zure wijn met dat gal op die hyssopplant. Hij moest het opdrinken. Het moest door zijn aderen. Helemaal van binnen. Van binnen gereinigd en gezuiverd. We zien vaak fysieke genezing aan de buitenkant. Ja? Jezus is overal voor gestorven. Voor zowel voor de buitenkant als voor de binnenkant. En ik dacht van wat bijzonder. Wat bijzonder hoe dat hyssop, ontzondig mij met hyssop. En David wist dat. David was zich daar bewust van, ontzondig mij met hyssop. Hij schreeuwde het uit. Hij zei als het ware, o God, kom met die kwasten, met dat hyssop, met die stengel en raak mijn zonde aan. Raak mijn zonde aan met het bloed van u. Reinig mij, ontzondig mij met die hyssop. Was mijn witter dan sneeuw. En ik dacht van, wow, hoe zit het in ons leven? Ik zal je één verhaal vertellen. Hoe een mens vast kan zitten. Het gaat over mezelf. Ik was ik was 8 jaar, laat ik daar beginnen, 7, 8 jaar. Ik kom met een gezin van 8 kinderen. Mijn oudste broer is Henry, dat is de oudste van het gezin, en dan komt mijn zus Nelly, de tweede. Mijn zus Nelly had verkering en ze gaan trouwen. Ik was zo'n 7, 8 jaar. Ze zijn getrouwd. Die man was als beroep vrachtwagenchauffeur. Hij reed veel in het buitenland. En hij had net, toen ze afgesproken, ze gingen trouwen, hij zou alleen nog maar binnenland rijden, Nederland rijden. Niet meer naar buitenland toe. Toen vraagt de baas hem nog voor 1 keer om naar buitenland te gaan. Dat is de laatste rit. En het was zijn laatste rit. Hij rijdt niet ver bij ons vandaan, in Zwolle. Rijdt hij 3 dagen na zijn bruiloft, na zijn feest, rijdt hij tegen een boom aan en hij sterft. Ik was toen 7 jaar. Je hebt verschil in sterven. Toen mijn schoonzus Ali is overleden, dat is de vrouw van mijn broer Henry van het oudste. Ja, dat hebben we ook meegemaakt. Daardoor ben ik tot bekering. Maar dat was heel anders. Dat was verdriet, dat was gemis, maar er was ook vreugde in de Heer. Dat was rust, dat was ook blijdschap. Die 2 aspecten waren aanwezig. Maar bij mijn zus, och, je wilt het niet weten. Alles, dat was ook in de gordijnen gingen dicht, alles was zwart, er was rauw. Rauw, diepe, diepe rauw. Je kon als het ware, als ik daar gewoon was als kind, je voelde als het ware, de rauw voelde je gewoon in de atmosfeer. En ik heb dat meegemaakt. Mijn zus was verdrietig. En een half jaar na het sterven van haar man, komt er een hele mooie, charmante man op haar pad. Die zat in de muziekwereld. En die man, die verleidde haar. Ze is er ook zelf ingetuimeld, ze is er zelf bij geweest. Zij had zo'n hunkering naar aandacht, naar erkenning, naar bevestiging, dat zij liefde en aandacht verwarde. Dat kan. En heel veel mensen verwarren liefde met aandacht. Als je gekwetst bent of je hebt veel meegemaakt en je hunkert naar aandacht, naar erkenning, wil dat niet altijd zeggen dat dat liefde is. Het zijn twee verschillende dingen. Mijn zus gaat met die man aan de haal. Ze trouwen vrij snel daarna. Krijgen kinderen. En op een gegeven moment, ik groeide ook op, ik werd ouder, ik kwam in de schaatssport terecht. Ging elke zondag naar de kerk. En toen hoorden wij dat mijn zwager vreemd ging. Dat mijn zwager regelmatig, als hij bij de muziek, als hij klaar was, dat was vaak 's avonds, dan bleef hij hangen daar. En dan had hij, hij zat altijd te flirten, maar dan had hij ook af en toe, heeft hij wat gerommeld, ook met nog wat jongere meisjes. En wij kregen dat te horen. Ik ondertussen, ik was toen inderdaad begin 20, ik had verkering met Mirjam, ging elke zondag trouw naar de kerk, we deden belijdenis, maar ik leefde een dubbel leven. Vanaf mijn 14e, 15e, 16e, ging ik vreemd in mijn relatie. Ik was vaak in de sportwereld, we waren vaak in het buitenland. Er waren er de feestjes. En wij hadden natuurlijk, hè, de meiden zagen het wel met ons zitten, wij waren wat bekender. En ik leefde eigenlijk vanaf mijn 15e, 16e een compleet dubbel leven. Ik wist ook niet goed om te gaan. Ik had ook niet de regels en de tools meegekregen vanuit huis hoe om te gaan met seksualiteit. Ik heb het gewoon zelf allemaal uit moeten vinden. Met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk, ik leidde daar een dubbel leven. En dat leidde ik dus al wel 5, 6, misschien wel 7 jaar in die periode dat zich dat afspeelde met mijn zus en mijn zwager. Dat hij vreemd ging. En weet je, ik hoorde dat weer op een dag. En mijn zus die raakte depressief. Mijn broers en zussen, inclusief ikzelf, gingen regelmatig slapen bij mijn zus. Ze wilde een einde aan haar leven maken. Ze was er helemaal klaar mee. Ze had nu al zoveel meegemaakt. Haar man bedroog haar continu. En er kwam een bepaald rechtvaardigheidsgevoel in mij naar boven. En ik werd zo boos op mijn zwager. Dat ik op een avond samen met Mirjam, we rijden met de auto. En we rijden naar zijn huis toe. Hij was ondertussen al uit huis. Hij zat bij vriendin. En we bellen aan bij die mensen. En hij had het die avond ervoor weer geflikt. Terwijl ik een paar dagen ervoor het ook geflikt had. En ik bel aan bij hem. En ik begin mijn partij op te schelden. En ik pak een grote baksteen. Een auto stond voor het huis. Ik stond op een meter of 5, 6 en ik gooi zo die baksteen waar die bij stond. En ik zeg, dit is je verdiende loon. En ik gooi zo die baksteen op die auto. Die klapte op de motorkap, bovenop het dak, aan de achterkant, allemaal schade. En vervolgens lag ik een paar weken later zelf te rommelen. Ergens in het buitenland of in Nederland. Het is een beetje als David. Het is een beetje als David. Ik probeerde mijn duisternis te verbloemen. Begon de dingen min of meer bijna normaal te vinden. Ik dacht van, want als dat aan het licht komt, oeh, wat zal er nou met mij gebeuren? Is mijn relatie kapot? En noem maar op, ik zag alles al gebeuren. Maar toch zat ik zo vast in die zonde. En er moest bij mij daarna, jaren later, moest er een flinke bekering aan te pas komen. Een ontmoeting met de Heer op de knieën. Zeggen, hier ben ik, met mijn rotzooi. Ontzondig mij met hyssop. Berouw. Diepe bekering van onze zonde. Kennen we dat woord nog wel? Man. Het is allemaal genade, genade, genade. Ja, het is Godzijdank genade dat we bij u mogen komen. En het kunnen grote dingen zijn, hè. Maar het kunnen ook kleine zonden zijn, kleine dingen. Dat we vol zijn van een ander. Zo over die ander denken of praten. Of dingen die we een ander hebben aangedaan. En dat we zelf de Heer loven en prijzen. Het kan zo samen opgaan. Ik moest me hiervan bekeren, van dat oude leven. En ik dacht van mensen, het is een beetje een ouderwetse preek misschien. Hoe zit het met uw leven? Zie, Jezus die reikt ons de hand, hè? Hij reikt ons de hand. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles gegeven om ons te kunnen ontzondigen met hyssop en met zijn bloed. Zodat je gereinigd wordt. Zodat je genezen wordt. Zodat er vergeving van zonde plaats is. Geldt voor iedereen. Misschien zit je wel en zeggen van ja, ik ken Jezus nog helemaal niet. Dan zeg ik vandaag, luister naar deze psalm. David, een man naar Gods hart. En waarom was hij nu een man naar Gods hart? Omdat hij uiteindelijk berouw had. Hij kwam tot het punt dat hij zelf zag wie hij was en wie God was. En er zit heel veel in onze natuur, er zit heel veel hoogmoed in ons. Zelfs als we God bekritiseren, hè, waar blijft die God, bestaat die wel? Dat is complete hoogmoed van onszelf, mensen. Dat is hoogmoed. Hij heeft al genoeg bewezen. Door mensen heen, door de geschiedenis heen. Maar maak het persoonlijk. En ik wil vanochtend, ik zou eigenlijk willen vragen, zouden jullie gewoon willen gaan staan? Voor degene die kan. En misschien kan iemand hier iets op de gitaar iets spelen. En ik wil gewoon, heel simpel, ik wil vragen of Gods geest, of die iets in je hart aan mag raken als dat er is. Het kunnen diepe verborgen zonden wezen vanuit het verleden. Ik heb hier nu een paar keer over gesproken en wat bleek? Dat mensen bepaalde zonden in het verleden, die hadden ze ver weggestopt. Maar het houdt je wel vast, want je blijft voor een deel gebonden. Jezus is gekomen dat we waarlijk vrij zullen zijn. Waarlijk vrij zullen zijn. En ik wil gewoon deze ochtend met jullie bidden dat de Heilige Geest, als het ware de kwast, het hyssop, met het bloed van Jezus op jouw plekjes neer mag leggen, in je binnenste. Heb ik het niet over die buitenkant, dat sop, maar aan de binnenkant. Die binnenkant van die auto, dat vet in die bekleding, dat kauwgom wat onder aan de stoel geplakt is, wat niemand ziet, maar wat er wel is. Die olie, die rooklucht, die geur van binnen, die niet zuiver is. Zullen we bidden en stil zijn en de Heilige Geest God vragen om daar ons aan te raken, zodat we er vrij van kunnen komen. Dat we genezing mogen ontvangen, dat we gereinigd worden van binnenuit en dat we vergeving van zonde mogen ontvangen als we de dingen belijden. En ik bid op dit moment, o Heilige Geest. O Heilige Geest, als ik denk aan die opwekking, die boeken die ik heb gelezen, die geschiedenis. Waar u kwam met uw tegenwoordigheid, met uw Heilige Geest, met uw heerlijkheid. Waar mensen die ver van u af waren, en ook zelfs mensen die u wel kenden. Die op de grond van de weg lagen te knielen. Het uitschreeuwde naar u. En ik bid op dit moment dat de Heilige Geest de plekjes van ons hart, van het diepst van ons binnenste, met het hyssop, doordrenkt met het bloed van uw koning Jezus, dat hij daar mag komen, dat hij die plekken aan mag raken op dit moment, om je te genezen, om je vrij te zetten, om je te reinigen, zodat je witter wordt, witter, witter, witter dan de sneeuw, zodat het weer tot een getuigenis zal zijn. Dan bid ik op dit moment de Heilige Geest. Ik bid voor een hele diepe fijngevoeligheid van de Heilige Geest om die plekken aan te raken. En als er muren zijn opgebouwd rondom je hart, dan bid ik dat de Heilige Geest, want de Geest breekt overal doorheen, met liefde. Dan bid ik dat hij je daar aanraakt. Zodat je het bij God kan brengen, dat je bij Jezus mag komen, dat je mag zeggen, hier ben ik. Net als David. Hij riep het uit. Ontzondig mij met hyssop. Wees mij genadig, God. Het ging om zijn hart. Het gaat om jullie hart. Het gaat om jullie ziel. En ik bid dat God vanochtend genezing mag geven. Bevrijding mag geven in jullie binnenste. Vergeving van zonde mag ontvangen. Daarvoor is Jezus gekomen. Jezus is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar is gekomen voor zondaren. Om die te redden, zodat zijn koninkrijk weer gebouwd wordt, zichtbaar wordt. Heilige Geest, ik bid, raak hard aan op dit moment. En op dit moment word ik ook bepaald bij leugens in je denken. Leugens in je denken. Ik bid dat de ketenen en de machten van leugens in je denken verbroken zullen worden vanmorgen. In Jezus' naam. Dat je denken, dat je vernieuwd wordt in je denken. Die blokkades die in je denken zitten. Beredeneren, ongeloof, twijfel. Wat je ver bij God vanaf kan houden. Ik bid dat die macht van ongeloof, die macht van leugens. Ik bind die macht op dit moment en ik wil die macht aanspreken over jouw denken. Als je erin vastzit. En ik breek die macht in Jezus' naam. Word vernieuwd in je denken, zegt Paulus. En zo wil ik jullie zegenen, broeders, zusters. Ook als je God nog niet kent, zeg ik je. Vandaag kan de dag zijn dat je nieuw leven mag ontvangen door Jezus Christus. Leg je leven in zijn hand. Hij heeft alles betaald, hij heeft alles gegeven. Hij heeft de zure wijn met het gal heeft hij gedronken. Voor jou en voor mij. En zo mogen wij, als wij in hem geloven, wederom geboren worden, mogen wij de wijn drinken en het brood eten, omdat we verenigd zijn in hem. Broeders, zusters, ik bid dat de Heilige Geest een diep werk in ons gaat doen. In Jezus' naam. Amen.